In het kader van het project Stadjers voor Compassie hier in de gemeente Groningen heb ik wel een aantal lezingen gegeven over metta, liefdevolle vriendelijkheid, compassie. Dat is liefdevolle vriendelijkheid naar mensen in moeilijke omstandigheden. En vandaag wou ik het hebben, in de maand mei, straks 4, 5 mei, over liefdevolle vriendelijkheid naar je vijand. In de methode van de metta-meditatie kun je metta sturen aan allerlei verschillende categorieën personen. In eerste instantie naar jezelf, naar wat genoemd wordt de weldoener, iemand die je dankbaar bent. Naar een goede vriend of vriendin, iemand die je graag mag. Naar iemand met wie je niet zo'n speciale band hebt. Dus ook wel de neutrale persoon. Naar iemand die je niet mag, aan wie je je ergert. En die wordt dan ook in de basistekst de vijand genoemd. En naar alle levende wezens. En daar zit ook wel een bepaalde opbouw in. Het wordt steeds een graadje ingewikkelder, steeds een graadje moeilijker om je hart open te stellen voor iemand die je graag mag, naar iemand die je niet kent, naar iemand die je niet mag. Vijand. Heb ik een vijand? Hebben jullie een vijand? Het kan gaan om iemand die je benadeelt, die niet in jouw belang iets tegen jou onderneemt, of iemand waar je boos op bent. Maar soms is het ook subtieler, iemand aan wie je je ergert. En dat zou best je partner kunnen zijn, of je kind. En dan is het een beetje vreemd om die persoon je vijand te noemen. Maar dan gaat het wel om een reactie van afweer, van ergernis. En ook een vorm van boosheid kan zijn dat je oordeelt. Nou, hoe makkelijk heeft je geest, commentaar, kritiek, afkeuring. Misschien wel in de eerste plaats ook vooral naar jezelf. Dus soms kun je ook zien dat er boosheid, haat, ergernis is naar jezelf. En als er sprake is van boosheid, dat heet in het Pali het woord dosa. Eigenlijk is dat het tegenovergestelde van metta. En als iemand boos op mij is, is mijn eerste natuurlijke reactie dat ik ook boos word op die ander. En dan is de opdracht of de oefening of de training die je op je kunt nemen om liefdevol en vriendelijk te zijn naar iemand op wie je boos bent. Dat gaat dus over diametraal op je automatische reactie. Precies het tegenovergestelde. Een eigen ervaring met ergernis. Ik heb hem ook wel eens vaker verteld. Misschien moet ik maar weer eens een nieuwe ergernis gaan herinneren. Maar deze ging over een retraite die ik deed in een centrum in Amerika. En ik zat daar een aantal weken. En in zo'n retraite is de regel dat je niet praat. Dat je geen contact hebt met elkaar. Dat er stilte is. En het was januari, het was daar koud. En er was ook gewoon de regel dat bepaalde deuren niet gebruikt konden worden in verband met de sneeuw en de kou. En op een gegeven moment, je had daar aparte afdelingen waar je loopmeditatie kon doen. Dat is eigenlijk een soort gaatje afgeschermd door reispapier. Zeg maar een heel dun afscheidingje tussen. En op een gegeven moment ging dus de verkeerde deur open. Kwamen een aantal mensen binnen. Nederlanders. Die dachten dat niemand hen daar kon verstaan. Twee jongens die met elkaar hardop commentaar hadden op alles wat ze zagen of vonden. En die ook even achter het reispapier langs gluurden en mij zagen lopen en daar ook zo hun commentaar op hadden. En nou, ik kan dit voorbeeld toch nog vaker gebruiken, want ik krijg nog steeds kippenvel als ik die herinneringen ophaal. En ja, waarom vertel ik deze herinnering? Omdat ik het tijdens een retraite beleefde, had ik werkelijk alle tijd en alle gelegenheid om mijn eigen reacties hierop te zien. Want ja, ik hield me aan de regel van niet reageren, van zwijgen. En ik had dus alle tijd en gelegenheid om te zien hoe dat voorval maar steeds in mijn herinnering terugkwam. Dat maalde maar door. Het was spanning in mijn hart, in mijn kaken, in mijn lijf. Er was heel veel onrust. Er waren allerlei gevoelens van, dit mag niet, dit moet niet zo zijn. En het was, dat kon ik ook wel ervaren, het was een soort obsessie. Het hield niet op. Het ging maar door. En wat ik nog het allerergste vond, was dat zij mijn meditatieproces verstoorde. Dat was, nou, het summum. En op een gegeven moment kreeg ik er zelf ook wel genoeg van. Ik wilde mijn gemoedsrust terug. En op dat moment, wat ik me het meest herinner van dit voorbeeld, is dat ik zelf van zo'n reactie het meeste last heb. Ik heb geen flauw benul of die twee jongens ergens last van hadden. Maar boosheid begint en doet een beroep op je eigen geest en op je eigen hart. De Boeddha noemde boosheid een brandende bal. Op het moment dat je een brandende bal wil weggooien, brand je eerst je eigen vingers. En boosheid fixeert ook. Het is alsof je een foto maakt. Misschien kun je een eigen herinnering oproepen aan een situatie waarin je je ergerde of boos werd. En kun je je ook realiseren dat zo'n plaatje van een situatie, van een moment, van een situatie die misschien 1 minuut duurt of 5 minuten duurt of 1 uur duurt, dat die nog steeds in je herinnering zo kan zijn. Dat die nog steeds die lading heeft. Zo werkt boosheid. En de Boeddha noemde, haat wordt nooit tot vrede gebracht door haat. Haat wordt alleen tot werkelijke vrede gebracht door liefde. Dat is een eeuwige wet. En daar gaat metta naar je vijand dan over. Dus in plaats van ook met boosheid te reageren, is een eerste stap dat je ziet wat je reacties zijn. En daar is moed voor nodig. Geduld, toewijding, onverschrokkenheid. Sommige mensen hebben het idee bij metta dat het een soort roze saus is die overal overheen kan. Maar werkelijk je eigen reacties van boosheid zien en niet reageren, vraagt moed. Het is absoluut niet passief. Vraagt ook dat je tegen je eigen reactiepatroon ingaat en tegen je eigen verslaving aan je gelijk hebben. Dit is mijn mening. Dit is mijn idee over hoe het zou moeten zijn. En als iemand dat doorbreekt of als de situatie anders wordt of tegen mijn belang ingaat, dan is er ook een heel duidelijk onderdeel van boosheid, jouw idee, jouw mening, jouw gelijk. Met aan je vijand brengt me bij het begrip vergeving. En dat is een begrip wat ook in andere religies een belangrijk begrip is. Het is wel mooi, bij vergeving is er dan altijd een rijtje van 3. Je kunt iemand vergeven die ik heb gekwetst. Je kunt iemand vergeven die mij heeft gekwetst. En je kunt jezelf vergeven. En vergeving begint bij het besef, bij onderscheidingsvermogen, dat er verschil is tussen daad en dader. Iemand die iets doet wat niet de bedoeling is, waar ik me aan erger, dat is altijd een daad die geworteld is in een bepaald motief. En dat motief gaat vaak over lijden, over wat is het motief dat iemand iets doet wat onheilzaam is. Vaak is dat ook heeft dat ook een wortel in lijden. Of de wortel in verwarring. Verwarring dat ook boos worden iets goeds brengt. Of iets op zou lossen. Dus ook zo'n onheilzame daad, ook iemand die dat doet, heeft te dealen met ergernissen, met haat, met oordelende geest. En ook die persoon lijdt daar zelf het meest aan. Vergeven begint bij herkennen dat er iets gebeurt wat niet goed is, wat onheilzaam is. En de tweede stap is niet reageren. De moed hebben om je eigen reacties te zien. En een derde stap zou kunnen zijn om een heilzame reactie te geven. Bijvoorbeeld jezelf te beschermen of je aan een situatie te onttrekken. Vergeven betekent absoluut niet dat je over je heen moet laten lopen, dat je passief moet zijn. Of dat je je eigen gevoelens moet proberen te onderdrukken door iets wat iemand doet te vergoelijken of goed te praten. Als je je maar goed kunt inleven in een ander, dan kun je daarmee je eigen reactie overslaan. En ook vergeven is eigenlijk net als opmerkzaamheid zo'n proces wat je steeds opnieuw toepast. Het is niet iets wat je bereikt, wat ooit klaar is, wat ooit af is. Maar het is een intentie, het is een reageren, wat je steeds opnieuw moet doen. En daarin gaat mediteren nog wel een stap verder dan bijvoorbeeld therapie. In een psychologisch proces kan het ook gaan over mensen die je gekwetst hebben of waar je boos op bent. Over het herkennen van zo'n situatie en het verwerken van gevoelens. En bij een meditatieproces, bijvoorbeeld tijdens een retraite, kan er eenzelfde proces op gang komen, dat er herinneringen boven komen, dat je je eigen reacties herkent, dat er een soort opschoning plaatsvindt. Maar het gaat in die zin een stap verder, omdat je bij meditatie ziet dat de mind steeds opnieuw in datzelfde reactiepatroon terugkomt. Bij boosheid zullen er altijd lichamelijke verschijnselen zijn. Spanning, je bloeddruk stijgt, je slaapt slecht, je spijsvertering verandert. En dat komt steeds opnieuw op. Bij boosheid zullen er altijd gevoelens zijn van scherpte, van felheid, van verongelijkt zijn, van wrok. Bij boosheid zal er altijd een mening zijn over ik heb gelijk, want ik zie het zo. En bij mediteren gaat het dus een stap verder. Op een gegeven moment kun je zien dat en lichamelijke reacties en gevoelens en gedachten, meningen, wil, dat dat verschijnselen zijn. En dat dat menselijk is, dat dat bij ieder mens zo werkt. En daar ligt de kern naar werkelijke innerlijke vrede. Daar ligt de kern naar als je je reactiepatronen doorziet, dan komt er op dat moment ruimte. Dan kun je kiezen hoe je wilt reageren. Als je werkelijk doorziet dat het patroon van aantrekken en afstoten altijd weer een vervolgende reactie en een volgende reactie en een volgende reactie tot gevolg geeft. Altijd van die mallenmolens, die maalstromen die maar doordraaien. Dan kun je op een gegeven moment ook inzien waar de kracht zit van opmerkzaamheid om zo'n proces te onderbreken. En in de leer van de Boeddha gaat dat over werkelijk vrij zijn. En daarmee komen we straks bij 4 mei en 5 mei. Herdenken van oorlog, vieren van bevrijding. Een oorlog die 62 jaar geleden eindigde. Als ik daar mijn ouders over hoor vertellen, dan vierden zij in de eerste jaren daarna werkelijk dat de vijand verslagen was. Dat was een reden tot feest. En later werd dat anders, verschoof dat ook naar het inzien van de waanzin van oorlog. Het inzien van, dit is iets wat je moet blijven herdenken, zodat we niet meer in die valkuil stappen. En wellicht kun je in je meditatieproces zien en in je eigen leven toepassen, hoe je tot werkelijke innerlijke vrede komt, waar de echte vrijheid ligt. En in die zin vind ik het altijd ook bijzonder om zo'n woensdagavond komen mediteren, dat dat een investering is die werkelijk ergens over gaat. Die een enorme geestkracht in zich heeft. En van daaruit zou ik je willen bemoedigen om daarin verder te oefenen. Om werkelijk innerlijke vrede te vinden.